Heel goed, dan kunnen we toch nog een zien en luisteren wat de oude meent voor.
Dankjewel, Marijn. Laten we met elkaar een zegen vragen over deze dienst en een voorbeden doen. Laten we bidden met elkaar. Hemelse Vader, zo mogen we op deze zondagochtend bij u komen in het gebed. En Heere, we zijn deze ochtend hier bij elkaar gekomen rondom uw woord. En we willen u echt danken, Heere, dat we dat in vrijheid mogen doen. We willen u danken, Heere, dat wij hier samen mogen komen met een verlangen om uw stem te horen deze ochtend. Heere, wij danken u dat we zo de mogelijkheid hebben gekregen om op deze manier samen te komen. En we bidden u of dat wij deze vrijheid die wij hebben, dat we die zullen gebruiken, Heere, om een getuige te zijn van Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, dat we niet voor onszelf zullen leven, maar dat we zullen leven, Heere, voor u, Heere Jezus. Dat wij al onze dagen zullen gebruiken om ons dienstbaar op te stellen in uw koninkrijk. Op de werkvloer, op school, op de studie, waar u ons ook maar geplaatst heeft. Heere, we danken u daarvoor. En zo zijn we hier bij elkaar gekomen om deze ochtend uw woord te horen. En dan willen we in het bijzonder ook bidden voor onze broeder Gerbert. Wilt u met hem zijn? Wilt u hem leiden door uw woord en door uw geest? Je geeft hem de juiste woorden in zijn gedachten. Dat is als spreken, Heer, woorden van u, Heer Jezus. Heer, dat hij het gedeelte dat hij voorbereid heeft uit mag leggen. Heer, wilt hem alsjeblieft nabij zijn en hem zegenen. En geeft hem dat wij hier met een geopend hart naartoe zijn gekomen. Heer, en dat het woord ingang mag vinden in ons hart. En dat dat het mag doen, Heer, wat u behaagt. Heer, dat we dit woord ook mee naar huis zullen nemen zometeen. En dat we het zullen overdenken. En dat we het zullen uitwerken, ook de komende week. Heer, helpt u ons zo om te luisteren. Wilt u met de kinderen zijn hier in de dienst? Wilt u met de jongeren zijn hier in de dienst? Heer, u weet hoe ze hier naartoe zijn gekomen. Heer, dat ze mee moesten uit verplichting. Of dat ze hier naartoe zijn gekomen met een verlangen. Heer, ik bid echt voor hen. Geef toch, als er geen verlangen is, Heer, dat het verlangen in hun gewekt zal worden deze ochtend. Heer, dat we het niet doen uit verplichting. Heer, maar wij doen het hier. Heer, uit liefde voor u. Heer, met een verlangen om uw stem te horen. Om gevoed te worden met uw evangelie. Ja, Heer, om daar vanuit weer uit te delen. Heer, we bidden zo voor alle mensen die hier aanwezig zijn. We bidden zo voor de omliggende gemeentes hier zo ook in Overberg. Wilt u ook daar uw zegen geven als ze daar nu ook samen zijn om uw woord te horen, Heer? Zegent u ook die diensten. Geef dat velen tot geloof zullen komen. Heer, ik wil ook in het bijzonder bidden voor diegenen onder ons die nieuw leven bij zich dragen. Heer, wij bidden voor hen. Wilt u hen kracht en energie geven? Wij bidden, Vader, dat dat jonge leven mag groeien. En dat het op de juiste tijd geboren mag worden. Heer, wilt u dan leven sparen en wilt u leven geven? Heer, wij denken dan ook aan Lianne. Wilt u met haar zijn deze laatste periode? Heer, wilt u heel dichtbij hen zijn? Wilt u hen ondersteunen, Heer, en dat zij op u zullen zien en op niemand anders? Heer, zo leggen we dit alles voor u neer. Heer, wij willen tegen u zeggen dat we van u houden. En dat wij vanuit onszelf helemaal niets kunnen, Heer. Dat we het van u alleen verwachten, ook deze ochtend. Want we voelen ons kwetsbare mensen. Heer, wij bidden zo. Wilt u zo heel dicht bij ons zijn. Ons kracht geven, energie geven. Ook om te luisteren. Zo leggen we deze hele dienst in uw handen, Heer. In Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar nog zingen het volgende lied dat op de liturgie staat. Meer dan rijkdom, meer dan macht. Meer dan schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid die deze wereld kent. Is het waard te weten wie u bent. Dus meer dan rijkdom, meer dan macht. Meer dan schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid die deze wereld kent. Is het waard te weten wie u bent. En dat is het enige wat ons kan vervullen. Dat is het enige wat ons rust geeft in ons leven. En ik hoop dat het voor u en dat het voor jou al waarheid is. Dat je mag weten wie de Heer Jezus voor jou persoonlijk is. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je geraakt mag worden deze ochtend in deze dienst. Waarin broeder Gerbert met ja, het thema ja, hoe de duivel ons verzoekt zal, ja, zal uitleggen. Maar bovenal hoop ik echt dat je diep geraakt het in je hart. Dat je ziet dat je nog leeft voor deze wereld. En dat je eigenlijk leeft, alleen nog in het leven, ja, dat je nog in het leven staat voor Satan. Je hebt een keuze, moet je vandaag maken. Je leeft of vandaag voor Satan of voor de Heer Jezus. En daar wil ik echt vanaf deze plaats ook een oproep doen om te zien dat deze wereld geen rijkdom heeft. Deze wereld heeft helemaal niks. Het is gewoon waard om te weten wie de Heer Jezus is. Ja, en als je daarover verder door wil praten, als je hier in deze dienst bent, dan wil ik je van harte uitnodigen om na de dienst erover verder te komen spreken met een van ons. Er is altijd iemand die met je wil praten. Dus vanaf deze plaats echt de uitnodiging om dat te doen. En laten we met elkaar dit lied gaan zingen. Wij kunnen die helaas zelf niet uitzeggen. Dat werd uitzetten. Er werd net aan mij wel gevraagd. Dus ja, mocht je eraan storen, dan doe je maar één oor dicht. Ik kan er helaas niks aan doen. Dus het is misschien een beetje storend, maar wij kunnen er zelf niks doen. Omdat die van tevoren in is gesteld door de verhuurder. Dus van deze plaats.
Goedemorgen. Nou, jongens en meisjes. Marijn, die zei vanmorgen... Gerbert, die vergeet op een moment nooit. Maar wat nou nog veel erger zou zijn, dat zou natuurlijk zijn als ik heel die preek vergeten voor te bereiden. Nou, dat is gelukkig niet het geval. Maar ik kom er net wel achter dat ik de helft van mijn preek thuis heb laten liggen. Die zit niet in mijn map. Dus dat was even flink schrikken natuurlijk. Dus ik heb net snel nog eventjes de hoofdpunten van die helft van de preek opgeschreven. En nou ja, we vertrouwen de Heer dat hij ook zo zal leiden dat er nou ja, wat meer in herinnering wordt gebracht wat nodig is om te delen van die helft. Goed, de preek die gaat over Matteüs 4 zoals al gezegd is en we gaan dat stuk ook lezen. En we beginnen bij Matteüs 3 vanaf vers 13. Vandaag staan de verzoekingen van de duivel centraal. En daar gaat het gedeelte ook over. Laten we lezen wat Gods woord hierover zegt. Matteüs 3 vanaf vers 13 tot Matteüs 4 vers 11. Matteüs 3 vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde en zei laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Goed, misschien overkomt het u of jou ook wel eens dat je iets koopt waarvan je denkt, dat is mooi, dat wil ik graag hebben. Maar dat je achteraf erachter komt van, oeps, een miskoop. Ik had het eigenlijk beter niet kunnen kopen. Nou, mij overkomt het wel eens. Een tijdje geleden kocht ik bijvoorbeeld een motorzaag om van die betonnen stoeprandbanden door te zagen. Het was echt een koopje, een tweedehands ding op internet. Maar toen ik hem uit ging proberen, toen bleek het zaagblad, dat bleek versleten. En na een paar keer starten brak het trekkoord. En nou doet hij het helemaal niet meer. Dus het leek heel mooi, heel goedkoop, maar achteraf was het echt een miskoop. Nou, zo heb ik dat wel vaker. Ik had ook een keer bijvoorbeeld toen, ik had een nieuw mobiel nodig. Dus ik op internet zoeken, zo goedkoop mogelijk, een mooie telefoon. En ik vond een heel mooi adresje in Roemenië. Moet ik niet altijd dichtbij zoeken. En dan kon ik er twee voor de prijs van één kopen. Dus ik dacht, nou mooi, dan koop ik er twee. En dan verkoop ik die andere weer. Dan heb ik zelf een hele goedkope telefoon. Maar goed, na een heel lang verhaal was ik mijn geld kwijt en had ik geen telefoons. Dus ja, zo zie je, ik ben een beetje gevoelig voor koopjes en dat pakt niet altijd goed uit. Nou, in de zakenwereld, daar zijn hele afdelingen, die zijn erop gericht om de producten van dat bedrijf zo goedkoop mogelijk te verkopen. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook de opleiding commerciële economie gedaan en daar staat helemaal centraal van, hoe breng je je product zo goed mogelijk op de markt? Hoe zet je het zo aantrekkelijk mogelijk neer dat mensen echt jouw product willen kopen? En dat doe je dan door bijvoorbeeld humor te gebruiken in je reclame, of door, weet je ook geleerd, seksuele prikkelingen in je reclame, of door een bekende persoon in je reclame te doen. En zo zijn er allemaal tactieken waardoor verkopers ons proberen te verleiden om een product te kopen. En niet altijd pakt dat dus net zo goed uit als je gedacht had. Nou, de duivel waar het vandaag over gaat, die is als het ware ook zo'n verkoper. Hij komt met de zonde in de wereld en hij zoekt ons op en hij speelt in op de zondige begeerte van ons en hij kijkt van, waar is die persoon gevoelig voor welke zonde zou ik hem kunnen verleiden. En hij doet het zo aantrekkelijk mogelijk voor, zodat je echt denkt van die zonde, ja, dat je het bijna niet door hebt dat het een zonde is zelfs. En dat je die zonde zult doen en dat het scheiding zal maken tussen jou en de Heere God. En zo komt de duivel in ons leven met allerlei tactieken, allerlei manieren om ons tot zonde te verleiden. Zodat er scheiding ontstaat tussen God en ons, dat we in geestelijke duisternis komen. En voor diegenen die niet met hun zonde tot in Jezus vluchten, zelfs dat ze de eeuwige dood zullen ontvangen op die zonde. Nou, vandaag gaan we dus stilstaan bij de verzoekingen van de duivel en dan vooral bij de manieren die hij gebruikt om ons tot zonde te verleiden. Maar eerst even een opfrisser, want wat is een verzoeking ook alweer? Nick-Jan heeft dat 2 weken geleden al heel mooi gezegd in zijn preek over beproevingen. Hij zei, een beproeving, dat heeft een positief doel. Een beproeving is afkomstig van de Heere God en heeft als doel dat je zult volharden, dat je een oprechte gelovige, een trouwe volgeling van de Heer Jezus zult blijven. Dus heeft een positief doel. Maar daarentegen heeft de verzoeking heeft een negatief doel. De verzoeking die komt van de duivel, van onze eigen zondige begeerte. En die heeft als doel dat we zullen zondigen. En dat er scheiding komt tussen ons en de Heere God. En dat we in geestelijke duisternis komen. Dat ons leven verwoest wordt. Dat onze relaties verwoest worden. Dat onze omgang met de Heere God daardoor aangetast wordt. Dus dat is het verschil. Een beproeving heeft een positief doel. Een verzoeking een negatief doel. Goed, vandaag dus gaan we stilstaan bij de manieren van de duivel om ons te verzoeken. En het doel daarvan, dat is dat we ook alert zullen zijn op de verzoekingen van de duivel in ons leven. Dat we deze week straks in zullen gaan en zullen denken van waar verzoekt de duivel mij nou? En dat we ons niet door zijn list, door zijn tactieken zullen laten verleiden om inderdaad op die verzoeking in te gaan en te zondigen. 3 manieren waarmee de duivel verzoekt. De eerste manier waarbij we stil gaan staan is dat hij inspeelt op onze omstandigheden. We gaan erbij stilstaan naar aanleiding van vers 1 en 2. De tweede manier is dat de duivel ons verzoekt door de zonde heel aantrekkelijk voor te doen. We gaan daarbij stilstaan naar aanleiding van vers 8 en 9. En de derde manier van de duivel om ons tot zonde te verzoeken is door de waarheid te verdraaien. En daar gaan we bij stilstaan naar aanleiding van vers 5 en 6 van Matteüs 4. Goed, het eerste punt. Dat is inspelen op onze omstandigheden. De duivel die speelt in op onze omstandigheden. Laten we vers 1 en 2 nog eens lezen. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Nou, als we in gedachten onze Heer Jezus eens even voorstellen in deze situatie, en we hebben een stukje uit hoofdstuk 3 er ook bij gelezen, dan krijgen we daar een bepaald beeld bij. De Heer Jezus die is gedoopt door Johannes en op dat moment kwam de Heilige Geest in de gedaante van de duivel op hem. En er klonk een stem van God de Vader uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Het is als het ware een hoogtepunt in Jezus' leven. De geest die daalt op hem neer en de Vader die bevestigt aan hem. Jij bent mijn zoon, in jou heb ik mijn welbehagen. Nou, met ons menselijk verstand zouden we dan denken van vanaf nu gaat de bediening van de Heer Jezus beginnen. Vanaf nu wordt het alleen maar beter. Vanaf nu gaat de Messias en gaat zijn verlossingswerk op zich nemen. De Heer Jezus die gaat zich aan de wereld tonen en hij gaat grote dingen doen. Het wordt alleen maar beter. Maar wat lezen we in hoofdstuk 4? Het wordt helemaal niet beter. De geest, dus de Heilige Geest van God zelf, die leidt Jezus naar de woestijn. Je zou gedacht hebben, hij gaat nou de mens opzoeken, hij gaat grote dingen doen, hij gaat verlossen. Maar nee, de geest die leidt hem eerst in de woestijn. Hij gaat de eenzaamheid in. Geen mensen te kennen in de woestijn. Overdag is het er heet. 'S Nachts is het te koud. Hij is er helemaal alleen. Het is eigenlijk na het geestelijke hoogtepunt volgt er een dieptepunt. Nou, dat is een van de dingen van de omstandigheden waar de duivel op inspeelt. Eerst is er een geestelijke zegen en daarna komt er direct achteraan een verzoeking van de duivel. Nou, zo kan het ook in ons eigen leven gebeuren. Dat we bijvoorbeeld in gebed zijn en we ervaren Gods nabijheid. We hebben een heerlijk moment van Gods tegenwoordigheid in ons leven. Maar we staan op En we lopen naar onze man of vrouw en we zijn geneigd om ons direct ergens aan te ergeren. De duivel die geeft direct een omstandigheid waardoor hij ons weer verzoekt, juist naar die zegen. Dat is als het ware wat de duivel hier ook doet. De tweede omstandigheid die hij hier gebruikt, dat is eenzaamheid. Dat is wat de duivel ook bij ons doet. Hij probeert ons af te zonderen. Af te zonderen van broeders en zusters. En te zeggen van, jij bent zo zondig. Ik zou er maar niks over zeggen hoor. Ik zou maar een beetje afstand houden bij je broeders en zusters. En zo probeert hij jou af te zonderen. Dat je denkt van, ik ben zo slecht en laat ik maar niks tegen mijn broeders en zusters zeggen. En ook daar moeten we waakzaam op zijn. Dat we elkaar juist blijven opzoeken. Want we hebben elkaar nodig. En dat we onze harten openen en ook onze beproevingen, onze strijd juist delen. Want zo staan we sterk met elkaar en kunnen juist bemoedigd worden ook door hoe een ander staande blijft in die strijd. De derde, dat is de honger. De heer Jezus, hij heeft al 40 dagen en 40 nachten niks gegeten. Nou, jongens en meisjes, misschien kunnen jullie je wel iets voorstellen bij hoe de heer Jezus zich hier heeft gevoeld. Misschien is het wel eens gebeurd dat je moeder die had hele lekkere koekjes gekocht of een hele lekkere taart gebakken. En 's ochtends als je naar school gaat, dan denk je bij jezelf van oh, vanmiddag als ik thuis kom, dan krijg ik dat koekje of dan krijg ik een stukje van die taart. En je ziet er helemaal naar uit. En 's middags, dan kom je uit school en dat lekkers, dat staat al op tafel en je moeder die is er niet en je denkt bij jezelf, ja, zal ik alvast lekker een stukje pakken? Maar je weet eigenlijk van, nee, het mag nog niet, want mama heeft het nog niet gezegd dat ik het mag pakken. Nou, dat is een beetje wat de heer Jezus ook heeft gevoeld. Hij heeft al 40 dagen en 40 nachten, heeft hij niks gegeten, hij heeft enorme honger. Het is bijna, ja, bovenmenselijk dat hij zo lang niet heeft gegeten. 40 dagen en 40 nachten. En de duivel die komt dan bij hem en hij zegt, jij bent toch Gods zoon? Nou, wat belemmert je dan? Iets en stenen, je kunt er toch zo broden van maken? En zo verzoekt hij de heer Jezus van, maak van die stenen, maak daar brood van, zodat je kunt eten. Maar de heer Jezus die citeert dan een tekst uit Deuteronomium 8, vers 3. En daar lezen we ook over de Israëlieten in de woestijn. Er staat, ook moeten we heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u de 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Nou lees ik vers 2, moet vers 3 zijn. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Dus hij citeert hier dus wat er gebeurde bij de Israëlieten in de woestijn. Ze hadden honger, maar de Heere God die voorzag in manna, zodat ze eten hadden. En zo, in dat vertrouwen, leefde de Heer Jezus ook. Ook nadat hij 40 dagen en 40 nachten niet had gegeten. Hij leefde in het vertrouwen van, als ik echt eten nodig heb, dan zal de Heere God daar wel in voorzien. En zo toonde hij dat ons leven als mensen ook niet bestaat uit ons fysieke leven, dat gevoed wordt door eten en drinken, maar dat het echte leven vooral is dat we leven in een relatie met God, in het vertrouwen met Hem. Dat is wat Hij ons hier ook toont. Goed, het tweede punt. Dat is dat de duivel de zonde aantrekkelijk voorstelt. We lezen vers 8 en 9 nog een keer. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. De duivel die neemt dus dit Jezus mee naar een hoge berg. En hij laat daar de hele wereld zien, alle koninkrijken met alle heerlijkheid. En hij laat dat allemaal aan de Heer Jezus zien. En hij zegt daarbij als het ware, moet je kijken, de schoonheid van de Noordpool, al die witte sneeuw. Moet je zien al die prachtige dieren van Afrika. Moet je zien de ontwikkelingen van het Romeinse Rijk daar in Europa. Of de ongeremdheid van Amerika. Als je even voor mij knielt, als je even mij aanbidt, zal ik het je allemaal geven. Want de duivel die is, ja, de machthebber van deze wereld. Adam als het hoofd van de schepping was gevallen. En die was zijn positie als het hoofd van de wereld verloren. En nu is de wereld die is, ja, onderworpen aan de macht van de boze. En zo biedt de boze, die biedt de macht over de wereld aan de Heer Jezus. En hij probeert zijn hart als het ware in vervoering te raken. Van, het is zo prachtig. En nu door één kleine handeling zou ik het je helemaal geven. Hij probeert zo op de verlangens bij de Heer Jezus op te wekken. Verlangens naar macht en naar, naar bezit. Nou had de Heer Jezus die verlangens, die zondige begeert uit zichzelf gelukkig niet. En hij bleef ook staande. Maar bij ons probeert de duivel ook op de begeerte, de zondige begeerte van ons in te spelen. Om ons tot zonde te verleiden. En daarvoor wil ik een vers lezen uit Jacobus, als jullie het mee opzoeken. We lezen uit Jacobus 1. Jacobus 1, van vers 13 tot en met vers 15. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus in vers 14, daar lezen we... Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dus wij hebben zelf zondige begeerte. En die probeert ons ook naar de zonde te trekken. En de duivel die speelt er ook op in om ons ook via die zondige begeerte van onszelf tot zonde te verleiden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ananias en Safira. We lezen in Handelingen 5 vers 3. Daar zegt Petrus tegen Ananias en Safira, als ze geld in de gemeente hadden gebracht. Dan zegt Petrus, Ananias en Safira, waarom heeft de duivel jullie hart vervuld om tegen de Heilige Geest te liegen? Dus daar staat dat de duivel het hart van Ananias en Safira had vervuld met het verlangen om te zondigen. Ze wilden graag aanzien vanuit de gemeente van tjonge, hun geven veel geld. Dat is een bijzondere broeder en een bijzondere zuster. En ook op de zondige begeerte naar het verlangen naar geld. Dat de duivel inspeelt van, je kan beter maar niet alles geven. Hou maar een beetje zelf. Want dan heb je en dat aanzien en heb je ook nog zelf een groot geldbedrag. En zo doet hij het heel aantrekkelijk voor bij Ananias en Safira. En zegt hij van, als je het zo doet, op zo'n manier heb je dubbele winst. Je hebt aanzien en je hebt geld. En zo doet hij die zonde dus aantrekkelijk voor. Zodat Ananias en Safira in die zonde vielen. En toen ze dat gedaan hadden, toen pas kwam uit dat ze bedrogen waren door de duivel. Nou, zo kan het ook bij ons gaan. Dat de duivel bij ons aanklopt. Als we bijvoorbeeld een fout hebben gemaakt op school of op ons werk. Dat hij zegt van... joh, ik zou er niks over zeggen. Zand erover. En tegen niemand wat zeggen, heeft niemand het door. Dan, komt het gewoon niet uit. En dan ben je er ook vanaf. Dan heb je geen gezichtsverlies. En zo doet hij dat ook weer aantrekkelijk voor dus. Om oneerlijk te zijn. Van als je oneerlijk bent. En hij speelt in op ons verlangen naar aanzien. Om alles goed te doen. En zo speelt hij in van, wees maar oneerlijk. Doe maar een zonde, want dat is het beste voor je. Zo probeert hij het aantrekkelijk voor te stellen. Bij mij bijvoorbeeld in mijn eigen jeugd, toen ik een tiener was. Toen gingen vrienden van mij heel vaak films kijken. En dan had ik echt zo van binnen dat ik dacht, eigenlijk moet ik het niet doen. Want dat waren vaak zondige films. Maar dan was het als het ware ook alsof de duivel... tegen mij zei van, ja, maar als je nou niet meegaat, dan zullen die vrienden ook wel denken van, ja, die Gerbert, laat me zitten hoor. Hij probeert dus mij te verleiden om wel zondige films te gaan kijken, omdat hij anders zei hij van, dan verlies je vrienden. Dus het is het meest aantrekkelijk om toch maar te zondigen, want dan hou je ook je vrienden. Dan is dat toch het beste. Zo deed hij die zonde aantrekkelijk voor, om tot zonde te verleiden. Dus daar moeten we ook alert op zijn, dat we niet op die tactiek van de duivel ingaan als hij de zonde aantrekkelijk voordoet, maar dat we telkens nagaan van: wat zegt Gods woord er nou over? En hem alleen wil ik dienen en niet de zonde doen. Verzoekingen op zichzelf zijn trouwens geen zonde. Als de duivel de Heer Jezus verzoekt en hij zegt van: nou, maak van die stenen, maak daar brood van. Dan is die gedachte ook even in het hoofd van de Heer Jezus geweest. Maar de Heer Jezus heeft nooit gezondigd. En zo kan het ook bij ons zijn dat er verzoekingen zijn, maar dat het nog geen zonde is die wij gedaan hebben. Pas als we daarop ingaan door er in onze gedachten over na te denken over die zonde, eraan toe te geven of helemaal die daad te doen, dan gaan we zondigen. En het kan zelfs een verzoeking van de duivel zijn om ons te verzoeken en vervolgens ons in te fluisteren van: jongen, zeg, jij hebt een slechte impuls in je gedachten. Jij bent echt een slechte christen. En om je zo juist ook proberen te ontmoedigen in je omgang met de Heere God. Maar goed, het onderscheid is natuurlijk lastig te maken tussen wat is een verzoeking en wat komt uit je eigen hart voort. Dus een verzoeking, ja, het moet ons altijd gewoon tot gebed leiden. Dat we de Heer om hulp vragen, dat we onze zonde beleiden, dat we ook zonde nog aantrekkelijk vinden en dat we hem vragen om hulp en om ook de verzoeking te verdragen. Het derde punt. De duivel die verdraait de waarheid. Dat lezen we in vers 5 en 6. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zou geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. De duivel die verdraait de waarheid hier eigenlijk op twee manieren. De ene manier is hij verdraait de waarheid en de andere manier is hij maakt de waarheid verdacht. We lezen hier dat de duivel, hij gebruikt een citaat uit Psalm 91 en hij zegt van: spreek maar van het dak af, want er staat in Psalm 91 dat je voet aan geen steen zult stoten en dat de engelen je wel op zullen vangen. Nou, dat is een verkeerde, dat is een tekst uit Psalm 91, helemaal uit zijn context gerukt en verkeerd toegepast. Want in Psalm 91, dan gaat het over Gods nabijheid in het leven van iedereen die bij hem zijn toevlucht zoekt. Maar niet dat we God maar mogen beproeven door roekeloze daden te doen, of door hem te beproeven om ons te helpen door iets geks te doen. Dat is helemaal uit de context. En zo verdraait de duivel deze tekst. De andere manier dat we hier lezen, dat is dat de duivel de waarheid verdacht maakt. Want hij zegt namelijk in vers 6 aan het begin: als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. En in vers 3 de lazen we ook: als u de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Dus hij zegt dan: als jij de zoon van God bent, bewijs dat dan maar eens. Want in hoofdstuk 3 de lazen we, toen kwam de stem van God kwam uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mij wel behagen. En nou maakt de duivel dat dus verdacht. Van: ben jij wel echt de zoon van God? Toon het eerst maar eens. En zo maakt hij de waarheid verdacht. Nou, deze beide tactieken van de waarheid verdraaien en verdacht maken, dat zijn tactieken die de duivel al vanaf het paradijs gebruikt. We lezen daar in Genesis 3... dat de duivel tegen Adam en Eva zegt van: heeft God nou gezegd dat je van geen enkele boom uit de hof mag eten? Terwijl God alleen maar had gezegd: je mag niet eten van de boom van kennis en van goed en kwaad. Van alle andere bomen mag je eten. Maar de duivel die verdraait dat dus. Hij zegt: heeft God nou gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? Daar verdraait hij dus al. En hij zegt ook Want God had gezegd, je zult sterven als je daarvan zult eten. Maar de duivel die zegt tegen Eva, je zult zeker niet sterven. Maar God weet dat als je daarvan eet, dat je net als God zult zijn. En dat je goed en kwaad zult kennen. Dus daar maakt hij de waarheid verdacht. Hij zegt van, God heeft het wel gezegd. Maar het is helemaal niet zo hoor. Het zit anders. Zo verdraait hij het en maakt hij de waarheid verdacht. En dat is ook wat de duivel in ons eigen leven kan doen. Hij maakte de waarheid verdacht dat de Heer Jezus Gods zoon was. En zo kan hij ook in ons leven komen en kan hij verdacht maken. Kan hij je aanklagen van, ben jij wel een kind van God? Nou, waarom moet ik dat dan zien? Ik zie er niet zoveel van in je leven hoor. Weet je het wel zeker dat je een kind van God bent? Stel je het allemaal niet eigenlijk zelf maar voor? Nou, dan mogen net als de Heer Jezus niet op onszelf gaan wijzen, maar vertrouwen op Gods belofte, daarop rusten. Net zoals de Heer Jezus dat ook deed. Hij verdedigde zich niet dat hij Gods zoon was, maar het bleef gewoon staan dat God de Vader het zelf gezegd had. En zo ook bij ons, als wij aangeklaagd worden van, ben jij nou een kind van God? Dat we telkens weer naar de Bijbel gaan en rusten op de belofte van God. En daarin onze zekerheid vinden. Verder is het belangrijk dat we ook Gods woord blijven lezen en ons daardoor blijven laten leiden. Want anders is het gevaar groot dat de duivel de waarheid in ons leven ook gaat verbuigen. En dat we dingen gaan doen die het woord van God als zonde beschrijft. Dan gaan we bijvoorbeeld dingen doen waarvan we zeggen, ik voel gewoon dat God het goed vindt dat ik het zo doe. Soms hoor je dat er eens, dat iemand zegt, hij doet iets en zegt, ik voel gewoon van dat het gewoon goed is. Terwijl de Bijbel die zegt er heel duidelijk over dat het een zonde is. Nou, zo moeten we daarop oppassen dat we telkens weer net als de Heer Jezus toetsen van, is het inderdaad waar? Is het wat je doet inderdaad goed naar Gods woord? Want anders dan is het gevaar groot dat we ons laten misleiden door de duivel. Oké, en misschien zit hier vanochtend ook wel iemand die de Heer Jezus nog helemaal niet persoonlijk kent. Die nog niet opnieuw geboren is, die nog op weg is om verloren te gaan. En aan jou zou ik een vraag willen stellen. Op welke manier is de duivel eigenlijk bezig in jouw leven om jou bij God vandaan te halen? Of vandaan te houden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Want de duivel die is daarmee bezig. Hij probeert de mensen bij God vandaan te houden, zodat ze niet behouden zouden worden, zodat God niet verheerlijkt zou worden in hun levens. Dus op welke manier is de duivel in jouw leven aan het werk om je bij God vandaan te houden? Denk daar eens over na. Want misschien doe je eigenlijk wel precies hetzelfde als wat de duivel doet bij Gods woord. Je leest een eenvoudige belofte uit Gods woord, dat je tot hem mag komen, dat je je zonden mag belijden, dat je vergeving zult ontvangen, dat de Heer God je genadig zult zijn, maar dat je bij iedere belofte zegt dat er allerlei ja-ma's hier opkomen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar er is toch uitverkiezing. Ja, maar ik voel er niks bij. Zo komen er allemaal ja-ma's, net als wat de duivel doet. Die zegt ook van, ja, God heeft wel dit gezegd, maar is het niet eigenlijk zo? Dus als je dat doet, dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat de duivel doet. En ik wil je dan ook oproepen om daar niet mee door te gaan. Want als je zo door blijft gaan, dan heel je leven, dan zal ook je eindbestemming hetzelfde zijn als de duivel. Dan zul je verloren gaan samen met de duivelen. En je mag juist vertrouwen op Gods woord. Je niet laten misleiden, maar dit is de waarheid. En hier mag je op vertrouwen. En hier kun je hard op neerleggen. En zo kun je zalig worden door eenvoudig de belofte van God te omarmen, tot in Jezus te komen, en dan zul je zalig worden. We hebben nagedacht over drie manieren waarover de duivel ons verzoekt. Door in te spelen op onze omstandigheden, door de zonde aantrekkelijk voor te stellen en door de waarheid te verdraaien. Belangrijk is het nu dat we ook beseffen waar de beslissende klappen vallen, waar het oorlogsterrein is, waar het strijdtoneel in je leven is, waar vindt nou die geestelijke strijd plaats? Want die strijd die vindt plaats in je eigen denken en in je eigen wil. En in je denken en in je wil, beslis je al of je gaat zondigen of niet. Of dat je de duivel weerstaat. Want vaak als er een verzoeking op ons afkomt, die komt in ons denken. En door, als wij er dan voor kiezen om de zonde te gaan verheerlijken, bijvoorbeeld een vriend van mij die deelde dat pas, is een ex-drugsverslaafd, die zei van als ik over drugs ga nadenken en ik ga denken van oh dat is toch wel zo fijn en dat gaat me van mijn problemen verlossen. Hij zegt als ik het in mijn gedachten al ga verheerlijken, dan komt de daad razendsnel dichterbij om drugs te gaan gebruiken. Want als ik het maar even toegeef in mijn gedachten, dan begint heel mijn lichaam te trillen. En dan zegt ik vlucht als het ware naar de drugs. Ik rijd door rood, ik rijd te hard, ik moet die drugs hebben. En hij zegt, de beslissing die viel al toen ik in mijn gedachten toegaf om die zonde te gaan verheerlijken. Om te denken, ja, ik heb dat echt nodig, dat is echt het fijnste voor mij. En zo is het ook bij verzoekingen in ons leven. Misschien een veel kleinere verzoeking in jouw of uw leven. Maar zodra je in je denken die zonde begint te verheerlijken van het is toch wel het beste, die zonde kan ik maar beter doen, dan gaat daar al de beslissende klap vallen. Dan begin je daar al te zondigen in je gedachten en onteer je God daar al in, maar de daadwerkelijke daad die komt ook heel snel dichterbij. En daarom is het belangrijk om ons bewust te zijn van de verzoekingen van de boze en om ons denken ook te toetsen. En te zeggen van de Heere God wil ik dienen en hem alleen aanbidden. En om de duivel te weerstaan en de verzoekingen af te wijzen en daar niet op in te gaan. Onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten, zegt Jacobus 4 vers 7. Bijvoorbeeld, als je boosheid voelt opkomen, dat je aan God onderwerpt, dat je tot hem vlucht. En je zegt, Heere, ik... Er komt boosheid in mij op, maar ik wil dat niet, want het is een zonde en ik wil het verwerpen in de naam van de Heer Jezus. En geeft u mij alstublieft in plaats daarvan liefde en geduld om weerstand te bieden en om voor u te leven. Goed, ik wil afsluiten met een voorbeeldje voor de kinderen. Die zal ik eens even bijpakken. Kijk, ik heb hier... Het is heel klein, jullie zien het misschien niet zo goed, maar ik heb hier een wichtje. Een wichtje is een stukje hout dat in een punt loopt. Dus als je het kunnen zien, onderaan is het smaller dan bovenin. En timmermannen die gebruiken deze wichtjes. Bijvoorbeeld als ze een keukenkastje moeten monteren, dan doen ze van die wichtjes aan de zijkant van het keukenkastje en dan pas schroeven ze hem vast. Dan heb je boven en onder precies evenveel ruimte bij het keukenkastje, dat die netjes recht hangt. En bijvoorbeeld houthakkers, die gebruiken ook wiggen, maar dan van die hele grote, wel zo groot en van staal. En die slaan ze in een grote boomstam en dan slaan ze met de achterkant van de bijl op. En dan komt die wig zo in de boomstam en die splijt die boomstam open. Nou, dit is een heel klein wigje, een heel klein stukje hout. Bijna waardeloos zou je denken. Maar voor mij is het een heel belangrijk wigje, een heel waardevol wigje. Want ik heb het van iemand gehad. En ik heb het gehad van iemand die had heel veel pijn in zijn hart. Want het ging helemaal niet goed in zijn relatie met zijn vrouw en met zijn kinderen. Want hij was getrouwd, maar hij had nooit heel goed met een hele goede relatie met zijn vrouw gehad. Hij had zich nooit echt geborgen gevoeld. Hij had zich helemaal gestort op zijn werk. En ze waren helemaal uit elkaar gegroeid. Hij en zijn vrouw en hij en zijn kinderen. Het was zelfs zo slecht gegaan dat ze niet meer samen konden wonen. Dus ze waren nog wel getrouwd. En iedere keer als ik er met hem over sprak, was hij helemaal in tranen. Van hij had het nooit zo gewild. Toen hij trouwde had hij had echt de Heere willen dienen in zijn huwelijk en in zijn gezin. Maar het was helemaal misgegaan. En hij was timmerman en hij gaf mij dit wichtje en hij zei, laat nooit iets tussen jou en je meisje inkomen. Laat nooit zo'n wichtje tussen jou en je vrouw inkomen. En dat is ook het doel van deze preek. Dat je aan dat wichtje zult denken en dan wil ik je oproepen, laat nooit zo'n wichtje tussen jou en God inkomen. Laat nooit een zonde daartussen inkomen. Want de duivel die probeert allerlei wiggen tussen ons en God in te laten komen. Bijvoorbeeld een hele grote wig door bijvoorbeeld wat ik al noemde drugsgebruik of overspel. Maar soms ook er hele kleine wiggetjes die je bijna niet opmerkt. Door bijvoorbeeld een bijbeltekst te verdraaien zodat je bijvoorbeeld niet meer tot de Heere God durft te gaan. Of dat je in een zonde begint te leven. Zo zijn er allemaal van die wiggen die de duivel in ons leven plaatst. En wat nou belangrijk is om ook te onthouden bij deze wig, dat is dat de duivel die kan die wig alleen maar neerzetten in je leven. Maar hij kan hem er niet in, hij kan hem er helemaal niet inslaan. Hij plaatst die wig, een verzoeking, maar je moet hem er zelf inslaan. Je moet hem zelf tussen jou en God inslaan. Je moet zelf die zonde gaan doen. En dat is ook de oproep van deze preek. Van als je zo'n verzoeking in je leven hebt, als er zo'n wig geplaatst wordt, geef je dan geen klap op. Want bijvoorbeeld, als je op een dag thuis bent en je wil echt iets heel graag doen, maar het mag niet van je moeder, dan kan er in je denken opkomen van, stomme mama. En als je dat doet, als je inderdaad zo gaat denken, dan geef je een klap op die wig, dan doe je een zonde. En dan komt er scheiding tussen jou en de Heere God. En daarom, dat moet je niet doen. Wees alert op waar de duivel je probeert te verzoeken. En sla die wiggen niet in je leven. Net zoals de Heer Jezus niet inging op de verzoekingen van de duivel. Hij weerstond ze. Hij dacht telkens van, wat wil de Heere God nou eigenlijk dat ik doe? Wil hij dat ik dit ga doen wat de duivel nu voorstelt? Nee, de Heere God wil dat niet. Dus dan zei hij tegen de Satan, nee, die zonde wil ik niet doen. Nou, zo ook, als er zo'n wig, zo'n verzoeking in je leven komt, moet je bedenken, wil de Heere God nou dat ik dit doe? En als dat niet zo is, dan moet je zeggen, dat wil ik niet doen, want de Heere God alleen wil ik dienen en hem alleen aanbidden. Wees bedacht op die wiggen. En zegt telkens, net als de Heer Jezus zegt in vers 9, de Heere, mijn God zal ik aanbidden en hem alleen dienen. De duivel die schudt misschien soms aan ons leven. En er zijn allerlei verzoekingen, allerlei aanleidingen om te zondigen. Maar Jezus die heeft die verzoekingen overwonnen van de duivel. En hij wil ons ook die overwinning geven. En zelfs al vallen we soms in die verzoeking en zondigen we, dan mogen we weten dat de Heer Jezus, hij is onze gerechtigheid. Hij heeft ons vrijgemaakt zelfs van de vloek van de zonde. In hem ben ik veilig en mag je weer opstaan uit de zonde. Mag je weer tot hem keren, je zonde belijden, ontvang je vergeving, wordt de scheiding, je wordt weer geheeld en mag je met de Heere God verder gaan. Dus de duivel die kan veel van die wiggen plaatsen. Maar als je Jezus voorbeeld volgt, zal de duivel je telkens weer moeten laten gaan. En je zult merken dat de Heer Jezus je telkens weer de kracht wil geven om geen klap op die verzoeking, geen klap op die wig te geven. Amen.